Hou je vast. Hier zijn de jongens van de Stam Podcast.
Dat je luistert naar alweer aflevering 4 van de jongens van de Gestampte Podcast. De jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging RKE Edo uit de Goren als rode draad. RKE Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. En in deze tijd brengen wij dus een stukje RKE Edo bij u in de huiskamer. Of tijdens een wandeling, op de fiets of in de auto, beleef je de verhalen en proberen wij het verlangen naar de Edo-kantine een beetje te verzachten. RKE Edo clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flippy zelf en heel veel meer. Drijvende krachten zijn Jaap Heemskerk, Philip de Rooij en Bram Laan. En we zitten deze keer wel in een hele bijzondere setting. Als je dit toch eigenlijk al een setting zou kunnen noemen. Want we zitten niet bij elkaar, we horen elkaar wel. We zien elkaar niet, we voelen elkaar niet en we ruiken elkaar niet. We doen deze gezien het tijdsbeeld dus even online. En dan kan het verwachtingspatroon voor wat betreft de kwaliteit van de audio een beetje worden bijgesteld. Want we zitten dus niet in de studio van Muziekschool Kocheland, maar gewoon elk thuis. En dat is natuurlijk even wennen. En Patrick van de Muziekschool Kocheland, zoals gezegd, is op de achtergrond dus lekker bezig om er toch een aanhoorbaar geheel van te maken. Traditiegetrouw gaan wij natuurlijk even starten met een terugblik op de vorige aflevering. Nou, er is natuurlijk met heel veel enthousiasme op gereageerd. Wij vonden zelf het eigenlijk ook wel een hele mooie aflevering, aflevering 3. En we waren niet alleen heel erg trots en zo, maar wij waren ook de hoogste nieuwe binnenkomer in de podcast Charge Hot 100. En we kwamen binnen op plaats nummer 49.
Mag ik daar
en
daar
vinden wij wat van.
Ja, dat wil ik wel even nuanceren, Bram, als het mag. We zijn natuurlijk heel blij dat we tussen de grote jongens stonden. Hè. We stonden tussen, weet ik eigenlijk niet meer precies. Moet ik even nadenken, maar in ieder geval wat nationale grootheden. Nu sport en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk de sportlijst. Dus je hebt ook andere genres qua podcast. En wij stonden op 49 op een gegeven moment als nieuwkomer. En het is een top 200, maar het is gewoon al leuk om te zien dat je daartussen staat. En je hebt natuurlijk die grote podcasts, die worden gewoon elke dag wel geluisterd. En bij ons is het echt een tijdelijke opleving. Als we de podcast hebben uitgebracht, dan zie je die enorme piek. En dan daalt die zo langzaam weer. En na 3-4 dagen zijn we weer uit die top 200 verdwenen. Maar goed, het is natuurlijk ook logisch. We zijn net begonnen en het is ook nog eens hartstikke lokaal. Maar daarom niet leuk.
Ja, want we hadden natuurlijk toch een onderwerp aangesneden in aflevering 3. Die toch ook op heel veel reacties heeft, tot heel veel reacties heeft geleid. En dan toch met name het overlijden van Ed Buisman, Jaap. Ja, je hebt daar toch wel wat reacties van binnengekregen, toch?
Ja, zeker. Over Ed, over Erkje en over Sonja Bakker eigenlijk wat minder. Kijk, we hadden plaats 49 en toen zaten wij natuurlijk al hoopvol naar die hitlijst te kijken en naar de luistercijfers. Van zal dat het Sonja Bakker effect zijn? Maar eigenlijk houdt onze afgelopen aflevering een beetje gelijke tred met die afleveringen ervoor. Dus ik weet niet of we kunnen spreken van een Sonja Bakker effect.
En, bij mij nog niet in ieder geval.
Zo is dat, Flip. Goed. Maar Sonja, daar kregen we wel post over. In ieder geval Mark Poland. Mark die complimenteerde ons weer met onze podcast. Maar ik proefde een beetje tussen de regels door dat Mark een beetje teleurgesteld was. Dat hij niet genoemd was. Want het afdansen was genoemd. En het voetballen met was genoemd. Maar Mark heeft natuurlijk samengewoond met Sonja, wat misschien ook niet iedereen weet. En Mark wist te melden dat Sonja toch zeker 3 keer in de week Chicken Tonight had. En dan ook al die potjes verzamelde. En Ja, dat wilde Mark via ons toch nog even de ether inslingeren. Als dit trouwens ether is. Maar goed, ook Albert de Dekker die reageerde door een foto te sturen van het allereerste meisjesteam waar Sonja in zat. En die hangt gewoon in de gang tussen de kleedkamers bij RK Edo. En Albert was bij Edo aan het werk en die stuurde die foto even door. En die hebben wij op onze Facebookpagina geplaatst. En dat leverde allemaal weer hele leuke reacties op. Maar goed, Erretje, ja, daar kwamen de meeste reacties op binnen. Ik wil er niet heel erg op ingaan, dat zou te ver gaan. Maar in ieder geval onze, ja, eigenlijk Frank, die luistert altijd, Frank Braas. En ja, die wist te melden dat hij bij Erretje op de lagere school heeft gezeten. En dat hij daarna veel tegenkwam bij Boer. En dat ze in Café de Ontmoeting zaten. En daar dus ook een dartclub hebben opgericht. En daar stond ook een artikel van in het Noord-Hollands Dagblad. Dat burgemeester Karsten Miller, als ik me niet vergis. Die heeft dat toen geopend, die dartclub. En ja, Johan Pater zat ook bij de oprichting. Was daarbij en zat in die dartclub en die was in Engeland geweest en die had dat daar gezien. En zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. En dat was dus Erretje en Frank, Johan Pater en Klaus Smit onder andere. En toen deden ze mee aan het NK darts. En toen wist eigenlijk alleen Klaus Smit de tweede ronde te halen. En de rest die was allemaal eerder gesneuveld. Maar goed... Het niveau was zo dat Klaus Smit sneuvelde in de tweede ronde nadat ze 85 keer op dubbel 1 hadden gemist. Dus dat was in die tijd toch nog wel even wat anders. En Frank zei ook, ja, Erretje, want daar hadden we geen antwoord op gegeven. Erretje heette Erretje volgens hem omdat hij er een beetje zo uitzag, zei Frank. Maar ja, ik vroeg me dus af, hoe zie je er nou uit als een Erretje? Toen zei Frank, ja, dat is West-Fries voor ert. Maar ja, ik geloof dat direct, maar ik ging het toch checken. Dus ik op internet in het West-Fries woordenboek. Maar ert is in het West-Fries urt of skokker, maar toch echt geen ertje. Maar Johan had ook al eens zoiets gezegd van zo zag hij eruit. Dus ik begreep het toch niet helemaal. Maar toen sprak ik mijn buurman, Jan Schouten. En Jan die zei, ja, maar hij heette Erretje, want hij had een beetje een spraakgebrek. Hij kon de R niet heel goed zeggen. Hij brouwde een beetje. En dat zei Peter Smal eigenlijk ook al. Dus waarschijnlijk is het dat. Jan Schouten, mijn buurman dus, die vertelde ook nog dat hij altijd bij Ton Vestering kwam vroeger. En Ton die had natuurlijk die schuur bij Bertus van der Lee, waar nu Ton van der Lee zit. In die schuur is onze autobedrijf toegestart, wat later naar het Westeinde is gegaan. En ja, Tom is natuurlijk ook oud-sponsor van RK Edo, RK Edo 3, RK Edo 5. En niet te vergeten, ooit winnaar van het achteruitrijden op Zandvoort. De Te Land Ter Zee en In de Lucht, mijn gras uitzending. Ja, verder ben je verdiepen nog hele verhalen, maar dat gaat ook weer een beetje te ver om het hier... over te hebben, anders moet Ed Laan de Kapper dat er allemaal weer uitknippen. Dus ja, in zover denk ik dat we het bij de terugblik op Erretje moeten laten.
Ja, nou ja, dat was een hele bijzondere aflevering in ieder geval. En iedereen natuurlijk hartstikke bedankt voor de aanvullingen en suggesties en enthousiasme. We hebben natuurlijk nog wel wat ingekomen stukken ook gehad over de mail. Altijd leuk om even door te nemen. Kort hoor, Ed natuurlijk al eerder genoemd, is enthousiast. Krijg zelf een heel leuk appje ook van Joyce Buis. Natuurlijk in blijde verwachting, samen met Dennis van een baby. En die was ook blij dat de jongens van de podcast even de moeite hadden genomen om hun uitvoerig daarmee te feliciteren. Ja, Filip, jij hebt er ook nog wel een paar gehad, geloof ik.
Ja, zeker. Ik heb bericht gehad van Maarten Schouten. Die is vorige keer benoemd bij de beste verdedigers, bij de beste elf zonder Flippie zelf. Hard voor zichzelf, maar ook voor een ander. Dat vond hij een uitstekende verwoording. Daar was hij best wel een beetje trots op. Linda Meijnen, werkzaam bij Bakkerij Pater, u allen bekend. Ik vind het een genot om naar te luisteren. Iedere vrijdagavond voordat Voetbal in Zeit begint, luisteren ze samen met Carmelo naar de podcast. Erg leuk.
Stuur ze een mooie foto, zou ik zeggen.
Ja, Rachel Briks. Ja, Rachel Briks heeft ook gereageerd. Het benoemen van briefies. Peter Pater. Ja, vond ze toch wel geweldig. En met een hartje erbij. Ja, dat het toch wel gewaardeerd wordt. Dat we Peter ook benoemd hebben.
Ja. Ja, nou ja, goed. En dat is altijd, altijd mooi. En blijven doen, hè. Ik zal misschien even het e-mailadres nog eventjes noemen. Dat is dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. Suggesties zijn welkom.
Dat adres, Bram, dat heeft Martijn de Boer ook weten te vinden. En ja, Martijn die had natuurlijk Sascha ten huwelijk gevraagd. En daar hadden we het ook over. En Martijn die stuurde dus een leuke mail. En die zei, ik luister elke week naar jullie. Maar ja, wij verschijnen dus eens in de twee weken. Dus ja, Martijn luistert het dus kennelijk gewoon terug nog een keertje een week later. Dus dat vinden we hartstikke leuk, Martijn. En ja, hij wenst ons ook veel succes. En hij zei trouwens, Jaap had gelijk dat ik niet meer voetbal, maar het kriebelt nog altijd. En de kans is zeker aanwezig dat ik na corona weer de kiksen uit het vet zal halen voor een rentree bij de veteranen van Kwiek.
Oké, nou die kom je dan dus weer eens tegen.
Nou, dan moeten ze eerst 40, 45 plus gaan voetballen in plaats van 35 plus. Maar met een oefenwedstrijd zit dat er natuurlijk wel in.
Ja, leuk, leuk. Dan zijn we aanbeland bij het laatste nieuws. Nou ja, coronatijd, er wordt niet gevoetbald, maar er gebeurt voldoende. We hadden het natuurlijk in de vorige aflevering over de intentie, het aanblijven, dat Frank en ook Erke Edo hebben aangegeven met elkaar door te gaan nog een seizoen. Frank Nijn als hoofdtrainer van de heren. En nou ja, bij de dames ligt dat dan toch iets anders. Want Fred Bulens als hoofdtrainer van de dames, voor de vrouwen moet ik zeggen. Ja, de wegen tussen Fred en Erk Edo die gaan scheiden. Dus gaan uit elkaar. Met onmiddellijke ingang eigenlijk. Gezien ook corona en het ontbreken van perspectief. Is dat met wederzijds goedvinden besloten. Ik vind dat een jammer, moet ik wel zeggen. Ik heb Fred wel leren kennen als een leuke, bevlogen en betrokken trainer-coach. Ook fanatiek. Heeft afgelopen zomer eigenlijk ook zo goed en zo kwaad als het kan doorgetraind met de toenmalige meiden onder 17-1. En veel van die meiden hebben ook de overstap naar vrouwen 1 gemaakt. En dat werd zo een mooie mix tussen jong en oud. En ja, waar dat had kunnen eindigen dit seizoen, dat weten we helaas niet. Want ja, hoe had de vlag ervoor gestaan als je dus wat meer punten had gehad? Dus ze waren ongeslagen bovenaan, dat weet je dus niet. Jury Moenis, bij velen wel bekend, die bekend zijn binnen het jeugd, vrouwenvoetbal, meisjesvoetbal bij Edo, neemt momenteel de trainingen voor zijn rekening. Jury is momenteel bezig met de cursusopleiding UEFA C. En zijn begeleider, pikant detail wellicht, maar ik vind het voor niet, want dat moet kunnen, is Fred Bulens. Dus ja, die gaan we zeker nog een paar keer zien op de krom. En ja, dan hadden we ook nog een 200ste like.
Zeker.
Op onze Facebookpagina wellicht ook door de foto, de mooie foto van het eerste vrouwenpupillenteam.
Ja, Bram, jij kwam op een gegeven moment op het idee dat het richting de 200 ging. Jij zei van, moeten wij niet een worst weg gaan geven? Kijk, een worst staat natuurlijk in ons mooie logo van de jongens van de gestampte podcast. En ja, dus wij hadden besloten, de 200ste like krijgt een worst. En die hebben we afgelopen zaterdag gebracht. En ja, dat is toch wel een leuk filmpje geworden die we weer op onze Facebook-site hebben geplaatst, dacht ik. Maar goed, ik stond daar klaar om te filmen en Bram die deed het woord. En ja, dat dachten we, dat wordt wel een one-taker. Maar we moesten er toch nog een keertje over doen, wegens een Freudiaanse verspreking van Bram.
Ja.
Ga je het zelf vertellen of...
Nou, weet je, we moeten natuurlijk... In zo'n podcast is het natuurlijk ook heel fijn om iets aan de beleving van de mensen over te laten. Hè? Dus nou, dat, laten we zeggen dat de Facebookpagina ineens een hele andere strekking kreeg. En het was maar één letter verschil.
Ja, we gaan er wel een keer de bloopers bij elkaar vegen. En dan maken we daar een speciale podcast van.
Ja, laten we het maar doen.
Maar goed, Miranda Potveer was dus de 200ste lijk. En die kwam eigenlijk binnen nadat we dus die foto van dat meisjespupillenteam, het allereerste meisjespupillenteam van RK Edo, hadden geplaatst. En daarop staan dus drie meisjes van Dodeman. Help me even, Cindy, Isabel en... Dan vergeet ik er nog, Judith.
Judith, ja.
En dat zijn dus nichtjes van Miranda Potveer. En ja, misschien dat dat de reden is dat ze ons gelijk heeft. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval, zij was de winnaar. En nou ja, dat was wel even leuk om te doen afgelopen zaterdag.
En er is gevoetbald, Flippy.
Zeker. Zeker. De jongste jeugd. En dan bedoel ik jongens onder 12, jongens onder 11 en jongens onder 10. Onder de bezielende leiding van Stefan Reus hebben ze weer een mixtoernootje gehouden. Leuk. Ja, mijn beide jongens zitten in die teams. En ja, weet je, in deze tijd dat er weinig om handen is, is het toch wel fijn dat er nog wat geregeld wordt, zodat we die jongens lekker kunnen voetballen.
Ja.
En ja, mixtoernooi 4-4, 5-5. Uiteindelijk gewonnen door het team van coach Ferry Dikstaal. Twee keer winst en twee keer gelijk. Ze waren de onbetwiste winnaars. Het team bestond uit Jurre van der Water uit onder 10-1. Tycho Dikstaal uit onder 11-1. Brent Poland uit onder 12-1. Ties de Rooij uit onder 10-1.
Van wie is dat nou... eentje?
En nou vergeet ik het. Oh, Jesse Dikstaal zelf. Ja. Ook onder 12-1. Ja, die waren de winnaars van dat toernooi. Maar weet je, meedoen is in dit geval belangrijker dan winnen.
Dat maar
die
jongens
hebben zich prima vermaakt.
Ja, nogmaals, weet je, het is natuurlijk prachtig dat om die gasten lekker te zien voetballen. En volgens mij was het weer ook hartstikke goed. Ja. Dus hartstikke mooi.
Ik geloof dat er bij de... Onder 10-2 en onder 10-3 en onder 9 en onder 8. Daar wordt volgens mij ook nog wel weer gevoetbald hoor. En ik denk dat zelfs de kabouters ook nog wel bezig zijn.
Tuurlijk, lekker bezig zijn. Hartstikke mooi. Ja, je kunt niet komen kijken zeker hè?
Nee, het is echt afzetten.
Ja.
En we gaan. Ja. Je fietst een stukje mee. En dan fiets je weer een stukje terug. Maar het is wel goed voor me in deze tijd.
Ja, zeker. Ja, nou ja, en dan... Dan hebben we ook, vorige aflevering, ja ik ga gewoon Martijn de Boer achterna, vorige week, maar het was vorige aflevering, hadden wij, Patrick die had al een ruwe versie van de nieuwe tune van de beste elf, van de rubriek De Beste Elf zonder Flippy zelf aan ons laten horen. En we waren natuurlijk erg enthousiast en Patrick zal natuurlijk Patrick niet zijn als hij dat natuurlijk heel mooi heeft gearrangeerd. En... ja, hij noemde dat dan zeg maar ook de Flippy Tune. Maar hadden wij daarvoor ook nog een inzending van Tinus. Tinus uit Sprang. En die deed eigenlijk ook een hele dappere poging om de Flippy Tune ten gehoor te brengen. En dan gaan we nu een klein stukje van horen.
Beste elf, beste elf.
Maar goed, wij bevinden ons in de studio natuurlijk in de muziekschool Kocheland. En dan worden de zaakjes natuurlijk wel heel anders aangepakt. Want er wordt gewoon, de vocalen worden ingehuurd. Liedvocalen van de tune, die wordt namelijk verzorgd door niemand minder dan Annelies Smits. Die wij natuurlijk al heel goed kennen door haar vele optredens, onder andere in de ontmoeting. Maar in het bijzonder het spetterende optreden na afloop van RK Edo Kwiek van vorig seizoen. En Annelies kan je dus ook boeken. Ze is lekker bezig. Ja, corona gooit een beetje roet in het eten. Ze heeft ook op haar Facebookpagina ook gezegd van 2021 zal het jaar zijn waarin zij haar eigen geschreven nummer gaat uitbrengen. En zij haar eigen praktijk gaat beginnen waar zij hopelijk een hoop mensen mag blij maken met zangles geven. Nou ja, goed, prachtige intentie natuurlijk. Zij verzorgt dus de liedvocalen voor de Flippy Tune, De Beste Elf zonder Flippy zelf. En dat doet zij niet alleen, want ze krijgt ondersteuning van backing vocals Annemijn. Annemijn Rus, dochter van Patrick en Patrick zelf. En dan hebben we de bas, de drums, gitaar, het licht, de toetsen, compositie en de koffie werden geregeld door Patrick Rus, componist van deze mooie tune. Ja, dan gaan we natuurlijk later gaan we die instarten. Waarom? En nou ja, wij zijn hartstikke vrolijk en hartstikke trots. Dat gaan jullie straks natuurlijk luisteren als we straks de rubriek gaan doen. Nico Pater, iedereen wel bekend, is op, als ik me niet vergis, 11 januari 65 jaar geworden.
Ja, zeker weten. 11 januari 1958 geboren. Dus of wat zeg ik, 1956 geboren, ik vergis me. Horen jullie mij?
Ik hoor je heel goed.
Zeker. Maar
ik dacht even door de nieuwe techniek en zo van jullie horen mij helemaal niet. Maar goed, dan horen jullie mij gelukkig wel. Nee, Nico Pater, ja, ik moest. Ik dacht, we moeten een Nifra-bruggetje erin.
Ja.
En dan kom je automatisch uit bij Nico Pater. Hè? Want ja, Nifra Constructiewerken is natuurlijk onze sponsor. En van Nico, die de basis bij Nifra Constructiewerken naar Nico Pater, is dat natuurlijk een bruggetje. En in dit geval dus een Nifra bruggetje. Maar ik moest vandaag dus aan Nico Pater denken. Want ik haalde de Voetbal International uit de brievenbus. En daar zag ik Boadu van AZ staan in het tenue wat ze afgelopen weekend aan hadden tegen Feyenoord. En ja, daarom moest ik aan Nico denken. En ja, Nico is toch een echte edelman, een icoon van onze club. Een man die het vertikte om in de veteranen te gaan voetballen. Nico liet daarover wel eens uit zijn mond ontsnappen. Voetbal is 2 keer 3 kwartier. Ik ga niet 2 keer 1/2 uur ballen. Ik ben geen depipil. En ja, waarschijnlijk is Nico dan ook de fanatiekste speler en de beste keeper met wie ik ooit heb gespeeld. Altijd gedreven, verzaakte nooit en nu dus 65 jaar geworden. En een jaar of 5 geleden moest hij noodgedwongen afscheid nemen van het voetbal, vlak voor zijn 60ste, met een welverdiende afscheidswedstrijd. Nico moest gewoon stoppen en hij kreeg ook een nieuwe knie. Het was dus eigenlijk dus einde carrière. En toen ik die VI uit de brievenbus haalde, de Voetbal International vandaag, en daar stond dus Boadu op in dat baby blue gele fluoriserende tenue. En dat was de reden dat ik aan hem dacht. En, ik moest toch even aan mijn teamgenoten vragen via de app wat ze van dat tenue van AZ vonden. Maurits die vond het super. Maar de meningen liggen nog wel een beetje uiteen. Jarno die vindt het foei lelijk. Lijken wel ambulancebroeders, zegt hij. En Mark Poland zegt kleurrijk. Daar hou ik van. Het zou alleen beter passen bij cheerleaders. En Patrick Rus doet zeer aan je ogen. Maar goed, wat vinden jullie ervan, Flip en Bram?
Ik ben altijd wel van de tenuutjes natuurlijk.
Daarom.
En, het is natuurlijk wel, die kleur groen leent zich wel, denk ik wel, voor een mooi shirt, weet je wel. Maar dan niet in combinatie met dat geel, weet je. Dus ja, ik zou hem zelf niet kopen.
Ik ook niet.
Maar dat zou ik sowieso niet doen met een AZ-shirt. Maar het is, als het echt een mooi shirt is met een bepaalde iconische waarde, hè, zoals dat Manchester City-shirt van 2019, 2020. Die heb ik als echt Spurs-fan heb ik die besteld. Dat vind ik gewoon een geweldig shirt. En die heeft ook een thema. Dat thema is de Hacienda, hè, een oude disco uit de eind jaren 80, de jaren 90. Dus prachtig. Was ook een kopie, vond ik. Maar ik zou dit shirt als objectieve voetballiefhebber ook niet zo heel snel kopen. Want ik ben ook wel. Ik trek ze ook aan. Hè. En ja, het is een beetje flats met mijn. Voorkomen.
Goed. Over 20 jaar is het natuurlijk een fantastisch shirt, hè?
Zonder meer.
Ik zou hem ook niet kopen.
Sowieso.
Ja, ik zou hem ook niet kopen, maar ik snap wel dat er fans zijn van AZ. Ja, die natuurlijk een geweldig shirt vinden.
Ja. Maar goed, ik moest dus aan Nico denken en dat ga ik nu even aan jullie duidelijk maken waarom dat was.
Voordat je begint, Jaap, heb ik een prijsvraag voor alle luisteraars.
Ja.
Wie was de laatste voetballer die scoorde tegen Nico Pater? De inzendingen kunnen gemaild worden naar het welbekende mailadres. En de winnaar krijgt namens mij een rookworst.
Was dat toevallig, of mag ik dat niet zeggen? Nee, dat zeg ik ook niet.
Moet
ik
ook mailen, ja?
Ja, moet je mailen. Ja. En, we doen geen hints of zo.
Helemaal niet.
Nee, dit is het.
Ja.
Oké, ik moest dus aan Nico denken, heb ik nu al 6 keer gezegd. Want precies 7 jaar geleden schreef ik dit stukje wat ik nu ga voorlezen. Dat was dus 27 januari 2014. En dat was getiteld, of dat is getiteld, Fluoriserend geel-groen. En dat geel-groen zit dus heel dicht qua kleur bij dat babyblue-geel van AZ. Als je dat naast elkaar ziet, dan zie je niet heel veel verschil. Oké, fluoriserend geel-groen. Als je de komende dagen iemand ziet lopen met een smijl van de Krom tot de Noordijkerweg op zijn gezicht, dan moet dat Nico Pater zijn. Glimmend van trots kwam Nico na de wedstrijd de kleedkamer binnen. Dit is de mooiste dag van het jaar, sprak onze fanatieke doelman, die eerder deze maand 58 jaar is geworden en keurig de nul had gehouden glunderend. Toch klopt er iets niet met zijn leeftijd. Ik denk dat Kevin Keegan gelijk heeft. De voormalige topvoetballer zei ooit: keepers worden pas geboren als ze eind 20 of 30 zijn. Nico zag dus het levenslicht in het eerste van RKEDO 1. Als embryo ranselde hij al ballen uit het doel. Veel groter is hij in de loop der tijd niet geworden. Toen Pieter Berghout bij VVW de bal van 40 meter terugspeelde op Nico, kon de kleine doelman er gewoon niet bij en schreef Pieter de mooiste eigen goal ooit op zijn naam. Dat seizoen werd Nico wel als 8-jarig jochie kampioen van het vlaggenschip onder bezielende leiding van trainer Ruud Ketser. Witte broek en witte trui, ja dat zijn de Edolui. We durven voorafgaand aan de wedstrijd sinds de verandering van de clubkleuren ons clublied nauwelijks meer in te zetten in de kleedkamer. En zeker niet als Woudia op bezoek komt. De Westwouders hebben namelijk nog steeds een witte broek en witte trui. Om die reden bleven onze witte shirts in de tas en trokken we de groene shirts, gesponsord door de Club van 100, u kunt nog lid worden, aan. We speelden dus in groene shirts, groene broeken en groene kousen. Een volledig groen tenue. En wat stond het ons goed? Woudia 4 vinden we op de 4e plaats op de ranglijst en wij staan 4e van onderen. Het zou een zware wedstrijd voor ons worden, dat stond vast, maar we hopen altijd op een stunt. Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Die gebeurtenis was winnen van Woudia. En groen is de kleur van de hoop, dus wat kon er eigenlijk nog misgaan? Woudia was vanaf het eerste fluitsignaal compleet van slag. Volledig in het groen bleek een wereldtruc. Groen staat namelijk niet alleen voor hoop, maar ook voor fris en vers. En met fris en fruitig voetbal werd Woudia compleet van de mat geveegd. Onze huurling Bram Schouten maakte zijn naam als fenomeen waar. Zijn eerste kans was gelijk een doelpunt. En je zou het eigenlijk niet eens een kans mogen noemen. Hoe hij het deed is moeilijk na te vertellen, maar het was weer zeer fraai. Zijn bijnaam Steen staat echter ter discussie. Misschien moeten we hem voortaan maar Glas gaan noemen. Want bij de eerste de beste schop die hij incasseerde, verliet hij vrijwillig het veld. Na de rust probeerde Steen het weer. Maar na weer een flinke schop verliet hij wederom het veld. Uiteraard had hij ons in de tussentijd nog wel even op een 3-0 voorsprong gezet. De 2-0 werd vanaf de 11-meterstip feilloos binnengeschoten door Marco van der Jacht. De Woudianen wisten niet waar ze het moesten zoeken. Ze probeerden van alles om iets aan de achterstand te doen. Maar zodra ze in de buurt van Nico kwamen, sloeg de wanhoop toe. Nico bleek een onneembare vesting, waardoor Woudia de handdoek gooide, maar de wedstrijd was nog lang niet af. De gasten zochten de nooduitgang, maar het groene bordje was niet te vinden tussen zoveel groen op de Krom. Benny bepaalde tenslotte de eindstand op 4-0. Winnen is RKEDO 4 niet vreemd, Maar een 4-0 overwinning is een zeldzaamheid, omdat we altijd wel één of meerdere treffers tegenkrijgen. Na zo'n topprestatie verandert Nico altijd in Nick excentriek. Voor speciale gelegenheden heeft hij altijd iets moois in petto. Gewoon een kleinigheidje waarmee hij steeds weer weet te verrassen. Dit keer toverde hij niet zijn roze overwinningsslip uit zijn voetbaltas, maar een fluoriserend geel-groen exemplaar. Uiteraard met bijbehorend draaitafelshirt in dezelfde kleur als zijn neef Barry van Diepen, viniloog van beroep. Dat shirt zou zien, zou de jaloezie van zijn gezicht druipen. Maar bij Nico droop de jeugdigheid van zijn gelaat. Clarence Seedorf werd geboren op zijn 30ste. Nico is het nu pas.
Dat is mooi. Dat is een mooie eerbetoon toch aan onze Nick? Vaste supporter ook toch wel regelmatig nog op de krom te vinden hè, bij Steef. Met de boys van Edo 4.
Ik hoop ook dat hij vaste luisteraar is, maar dat moeten we nog achter zien te komen.
Ja, nou ja, dat moeten we even met Stefan dus even kort sluiten. Want
we gaan dat via Stefan. Heel erg leuk. We gaan dat via Stefan inderdaad uitzoeken.
Ja. Dan, na dit mooie eerbetoon van toch een topkeeper en RK Edo fenomeen, mag ik wel zeggen, gaan wij weer naar een lijstje. Met wel 11 fenomenen. Oftewel, we gaan nu starten de rubriek De Beste 11 zonder Flippie zelf. En dat gaan we natuurlijk doen. Dan gaan we natuurlijk beginnen met de tune die dus door Patrick en Annemijn en Annelie is opgenomen. En zoals ik al zei, Tinus uit Sprang die deed een dappere poging. En dat stelden wij natuurlijk enorm op prijs. Was natuurlijk hartstikke mooi, maar helaas niet helemaal geschikt voor deze podcast. Dus lieve luisteraars, zet je even schrap voor dit hele mooie stukje kunst. De tune, de Flippie tune. De beste 11 zonder Flippie zelf.
De beste 11. De beste 11. De beste 11.
Ik vind hem echt fantastisch, Bram.
Je krijgt het te warm van, hè? Mooi, hè?
Ongelooflijk. Ja, Jaap ook, hoor. En mijn naam zit er natuurlijk in.
Ja.
En ik hoop niet dat jullie er spijt van hebben.
Nou, de verhoudingen zijn nu wel bekend in ieder geval.
Ja, en ik kan Annelie, die ken ik niet eens.
Nee.
Maar dat ze het zo mooi ingezongen hebt, dat had ik zelf van tevoren niet... durven dromen, zeg maar.
Nou, dan gaan we nog een keer een meet and greet organiseren voor je, Philip.
Ja, dat gaan we doen. Want je kunt Annelie natuurlijk ook even nog vinden. Ze heeft haar eigen website. www.anneliesmitsaanelkaar.nl. En dan kom je nog meer te weten over deze topper.
Ik ga kijken.
Ja, heel goed. Maar dus dat was dus de tune. En dat brengt onze hele podcast natuurlijk alweer naar een heel hoger niveau. Maar we gaan het dus hebben over de beste 11 zonder Flippie zelf. Even de spelregels. Philip de Rooij, lid van de Jongens van de Gestampte podcast, stelt elke aflevering een lijst samen van 11 spelers met wie hij gevoetbald heeft. En elke speler heeft zijn eigen specialiteit. En op basis van die specialiteit word je dus geselecteerd. En elke speler wordt maar één keer genoemd. En aan het einde van de rit, aan het einde van het podcastseizoen, ik weet niet of er een podcastseizoen is, eindigt Philip met de 11 beste spelers zonder Flippie zelf. En dat is dan door Philip zelf de samengesteld team van de beste spelers met wie hij ooit gespeeld heeft. En deze aflevering gaan we het hebben, Philip, over...
De rechtspoten.
Rechtspoten.
We hebben de linkspoten gehad, daar ben ik mee begonnen.
Ja.
De vorige keer hebben we het gehad over de beste verdedigers. Dus ik kom nu uit over de beste rechtspoten. Ja, ik ben blij. Ik ben blij dat er twee weken tussen zit. Want ja, ik moet ook die lijstjes wel even klaarmaken. En natuurlijk doe ik mijn huiswerk goed en graag. Maar ja, hier en daar komt er nog wel eens een naampie opploppen. En die kan ik hem weer invoegen, maar het houdt in dat ik een ander weer ergens anders bij moet voegen. Ja, het is zeker niet makkelijk.
Serieuze zaak maak je ervan.
Absoluut. Maar ik, ja, ik doe het wel graag. Dus ik wil gelijk beginnen. Het mooie is dat jullie ze ook allemaal kennen. Maar willekeurig volgorde natuurlijk. Jeroen Koning.
Jeroen.
Juist.
Mijn beste team van Erke Edomaat.
Ja. Klopt. En hij is weer terug op de sluis.
Ook dat.
Hij heeft een ouderlijk huis gekocht. En ik moet zeggen, Jeroen is een enorme vriend van de show. Hè? Jeroen is al best wel into podcast en quizzen. Nou ja, goed, hij is natuurlijk beste teammaker. Gewoon een enorme liefhebber. Leest heel veel. En we gaan wel eens met naar de Hi-Ha Hondenlul Show in het Patronaat in Haarlem. En daar hebben we Jeroen ook eens een keer mee gehad. En die vindt dat allemaal geweldig. Dus... En rechtspoot begrijp ik hier ook uit.
Ja, en wat jij net zegt, hij leest veel, maar luistert ook veel. Ik heb van Jeroen wel eens begrepen dat hij liever naar Langs de Lijn luistert, als dat hij naar Fox Sports of ESPN heet tegenwoordig, dat hij daar live naar kijkt. Hij vindt de radio meer hebben dan de wedstrijden live op tv. Hè? Maar dat is natuurlijk niet de reden dat ik hem in dit beste rechtspoten elftal gezet heb. He, Jeroen was in de tijd dat ik voetbalde een echte rechtshalf. He, met een prima techniek. Maar die jongen die ging je pas missen als hij niet meedeed.
Ja.
He, en ik weet nog dat het een keer een avondwedstrijd was op het zeeveld. Dat Jeroen door een verkeerde beweging of door een misstap zijn knie geblesseerde. En daarna is hij eigenlijk nooit meer teruggekomen op het niveau van daarvoor. Maar hij verdient zeker een plaatsje in de beste rechtspoten.
Ja.
Ga ik gelijk door naar Peter Vreker.
Peter Vreker, mooi.
Juist.
Ik ken hem natuurlijk allemaal.
Peter is mijn oude buurman. Die is mijn trainer geweest. Die is mijn begeleider geweest. En uiteindelijk heb ik nog... een aantal keer met Peter mogen voetballen. In de selectie, maar later ook nog wel in de veteranen. En dat is natuurlijk fantastisch, hè? Dat ik als pupil Peter als begeleider heb en als trainer. En dan zoveel jaren later voetbal je met elkaar samen. Dat vind ik heel mooi.
Ja. Ja, is ook wel een groot leeftijdsverschil natuurlijk, dus dat is wel leuk.
Ja, dat Peter vroeg in het eerste spel, toen mochten wij altijd met hem meerijden naar uitwedstrijden. En als we dan bij de poort kwamen en we moesten betalen, dan zei Peter Vreker rustig dat het zijn zoons waren die met hem meekwamen. Dus dat vond ik altijd, dat waren altijd leuke en gezellige zondagen.
Ja.
Peter ook jarenlang een jeugdtrainer geweest.
Ja, met Kevin.
Kevin.
Zoon Kevin, ja.
Ja. Dus ja, dat is Peter.
Mooi.
Erik Berghoff.
Erik, ja, leuk.
Prima rechtspoot. Ik denk dat ik heel veel schoenen versleten heb op het asfaltje. Samen met Erik. Erik is een beetje een generatiegenoot van mij. Hij woonde hier eerst in de oude nieuwbouw. Later woonde hij schuin achter Jos Korsen daar zo in die nieuwbouw. Maar we kwamen het elkaar altijd ophalen. En dan gingen we het asfaltje om de beurt op doel. En knallen maar. Heel veel mee gevoetbald met Erik.
Ja, goede zaalvoetballer ook. Ik heb wel met hem in de zaal gevoetbald. Maar daar was hij eigenlijk nog beter in dan op het veld, denk ik.
Dat denk ik ook. Omdat hij, wat ik te veel had, of heb, dat heb Erik misschien een beetje weinig qua body.
Nou ja, maar heel technisch en goede voetballer hoor.
Ja.
Ik heb nog met hem in Edo 2 gevoetbald een tijdje. Ook wel andere teams, denk ik. En hij deed heel af en toe met ons mee, met de veteranen. Maar toen woonde hij nog in Horen. En toen zat hij eigenlijk een beetje in de... Ja, als coach van zijn kinderen, denk ik. Of als trainer bij Always Forward. En,
klopt.
Toen deed hij met ons mee. Tegen Forward. Met overigens ook Fred Bulens, waar we het eerder vandaag over hadden in de gelederen. En toen scoorde Erik volgens mij ook nog.
Tegen Edo.
Okay. Nee, tegen Always Forward. Hij deed dus ook mee, maar hij deed ook wel eens met Always Forward mee.
Oké.
Dat was wel grappig.
Ik weet wel dat hij een talentvolle zoon hebt die op doel staat.
Ja, Jesper.
Ja, dat is Jesper.
En dan heb je nog Twan, die zit in de onder 16.
Ja, en heb je nog één. Nou ja. En die voetbalt niet.
Oké. Okay.
Had Erik ook niet toen met die wedstrijd tegen dat RTL 7 Sterren team meegedaan in die Nathaniel...
basisplaats. Precies. Hij is, volgens mij was hij ook vriend met Armand Hofman. Ja, ook Armand was natuurlijk een van de drijvende krachten achter dat geweldige spektakel. Hè? Rondom die wedstrijd van de RTL Sterren team tegen RK Edo All-Stars of zo was het. En Armand was daar de trainer van, Armand Hofman. En een en ander was eigenlijk toen georganiseerd door Eveline van Niemegen. Die zich op een hele mooie avond meldde op de Krom. Om te vertellen wat ze van plan was. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een geweldige dag. Met alle toeters en bellen en veiling, noem alles maar op. En alles toch wel tot doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Nathaniel, voor de Nathaniel Foundation. En heel toevallig las ik op 12 januari op de Facebookpagina van Nathaniels overwinningspagina dat de dappere strijder Nathaniel nu officieel 5 jaar schoon is en dus officieel genezen is verklaard. En dat doet een mens toch goed, dat gevolgd. Ik zag ook wat likeies vanuit RK Edohoek. En ik moet zeggen dat wij dat als club toch wel heel erg geweldig hebben gevonden om daar in ieder geval een steentje aan bij te dragen. Dat is erg mooi geweest.
Zeker.
Zeker, ja.
Dus daar stond hij er ook alweer bij, Erik. Dat volgens mij een basisplaats ook.
Leuk.
Ja.
Ja. Ik ga door naar... Twan Blom.
Twan. Ja, leuk.
Toen bekend als een groot talent. Kwam al als jonge A-junior al bij ons in selectie voetballen. En ik weet nog wel, ik denk dat het om een wedstrijd ging voor de West-Friesland Cup.
Ja.
Dat Twan ongelukkig zijn been brak.
Tegen Berkhout zeker.
Berkhout, ja, inderdaad. Dat was de wedstrijd die begon op het A-veld. En die werd, de tweede helft werd op het C-veld gespeeld omdat het te donker werd.
Ja, klopt.
Maar ja, Twan, ja, een beetje ongelukkig. Maar ja, zeer zeker wel een rechtspoot.
Ja, sterk.
Heb later toch nog wel vrij lang nog in het eerste gevoetbald. Een prima aanspeelpunt voorin. Maar ja, Twan mag zeker niet ontbreken in dit lijstje.
Ja.
Ga ik door naar Klaas Beemster. Een heleboel luisteraars zullen denken, Klaas Beemster, heeft die in de selectie gevoetbald? Maar dat is wel zeker het geval. En Klaas was echt wel een rappe aanvaller.
Nou, een spits.
En later is hij afgezakt naar Edo 6.
Ja, klopt. Maar dat was best een goede spits hoor, in die tijd. Volgens mij was dat Leo Vriend, in de Leo Vriend tijd toch?
Klopt, ja.
Weet jij die wedstrijd nog tegen Oosthuizen vielen? Dat die neergehaald werd. En dat de scheidsrechter een strafschop gaf. Dus dat een zekere Brooy erin schoot. Achter Waaksma, die op doel stond volgens mij. René Waaksma.
Ja, dat weet ik nog wel. Er was een wedstrijd. Leo Vriend was de trainer. Maar die was op die dag ziek. Waardoor het eerste elftal onder lijnen kwam te staan van Bert Blank en Frank Koning. Klaas werd dus neergehaald. Dat vertel jij nu, maar dat wist ik niet. Maar ik weet nog wel heel goed dat ik die penalty moest nemen. Op doel stond René Waaksma.
Ja.
Die zat bij Steven Vlaar in de klas. En dat was echt een hele talentvolle keeper die in de jeugd van Ajax gespeeld had. Net niet gered had, maar die behoorlijk wat... wat praatjes had. Nou ben ik zelf ook niet verlegen om een praatje, maar hij hield die bal zo lang vast dat ik die penalty moest nemen. En hij zei gewoon letterlijk tegen mij, ik pak jouw penalty, jij lelijke, dikke, rode. Dus ik stond eigenlijk...
Dat had hij dus eigenlijk best goed gezien.
Ja, dat had hij wel goed gezien misschien. Ik was best onder de indruk. Ik ben een grote keeper, hij wou die bal niet geven. Meestal wist ik wel welke hoek ik zou gaan schieten. Of ik zou wachten totdat de keeper dook. En dan schoot ik met een andere hoekie. Maar ja, nu wist ik echt niet meer. En ja, en twijfel is natuurlijk nooit goed. Dus ja, ik nam die aanloop. En ik denk, ik schiet wel blind. En die bal die blijft echt zo stijf in die kruising hangen. En ik weet dat Frank Koning zo stond te juichen. Dat hij nooit verwacht had dat ik die penalty erin schoot.
Ja.
Maar ja, nu je het zegt, dat weet ik wel. Maar dat is wel een hele tijd geleden hoor.
Ja,
niet alleen 25 jaar, maar ook 25 kilo denk ik. Ja.
Ja. Maar die wedstrijd, om nog even terug te komen, die is toch niet uitgespeeld? Dat was toch gestaakt omdat de scheidsrechter
zweepslag
had of zo? Ja, volgens mij de hele tweede helft is niet gespeeld bij 1-1 stand.
Dat weet ik ook niet eens meer.
Tempo was weer niet bij te houden.
Oosthuizen uit. Ja.
Dit
jaar zit Ede ook bij Oosthuizen in de pool.
Ja, in de tussentijd hebben ze natuurlijk wel vaker tegen elkaar gespeeld. Maar ik denk dat toen echt sinds lange tijd was dat ze elkaar troffen. Misschien wel voor het eerst. Maar ik heb wel eens uitgezocht in geschiedenis met Oosthuizen. Tussen Ede en Oosthuizen. Nou goed.
De Kraaien is de bijnaam.
Nou, dat wist ik niet.
Ja, de Kraaien, Oosthuizen.
Ik dacht Winkel, maar Winkel is de Spreeuwen.
Oké. Okay. Vandaar. Oké. Okay. Nou, voordat we uitweiden. Harold Bakker.
Harold.
Ja.
Bakker. Ja.
Harold. Heeft ook door al wat jaren in het eerste elftal gespeeld. Echt zo'n bijtertje, Harold. Ook een goede keeper, maar dan in de zaal. FC Koning. Harold, veel mee gevoetbald. Vader van, hè?
Ja.
3 voetballende kids.
Ja.
En ik kan me nog wel een wedstrijd herinneren, ook om de West-Friesland Cup. Dat was op een donderdagavond. AGSV uit. Nou, AGSV heeft volgens mij 2 elftallen. En wij met Edo zal dat AGSV wel even oprollen op een donderdagavond. Maar we waren het vrij lastig tegen de jongens daar. Totdat Harold besloot van net over middenlijn maar op doel te schieten. En waarin dat die bal zo in die bovenhoek neerploft. Het was een benauwde overwinning, 0-1. Ik denk ook onder leiding ook van Leo Vriend. Dus ook alweer wat jaren geleden, maar dat kan ik me nog wel goed herinneren. Fantastische goal van Harold.
Ja, mooi Nifra-bruggetje ook. West-Friesland Cup. Dat is mooi, want Harold, we hebben met de meiden onder 15, hebben wij 2 of 3 jaar geleden hebben we die gewonnen, hè? De West-Friesland Cup.
Ja, dat klopt.
En de dochter van Harold, Jill, die speelde daarin. En Harold was daar ook de coach van. Dat is natuurlijk ook nog wel een vermeldenswaardig iets. Kik, Stijn en Jill, die voetballen bij Edo. Dus Harold is dus in die hoedanigheid ook erg actief. Dus dat is mooi. En dus trotse coach van het winnende team van de West-Friesland Cup meiden.
Ja.
Talentvol team is dat ook.
Ga ik door. Robert Wint.
Ook veel geblesseerd geweest is mijn beleving. In mijn beleving.
Ja, ik denk ook vaak rugproblemen of enkel. En Robert werkte natuurlijk in de bouw al op jonge leeftijd. In het begin van mijn selectietijd zat Robert er wel vaak bij. Maar wat jij zegt, ja, dat klopt. Heel blessuregevoelig, maar wel een echte rechtspoot.
Ja. Ja, ik heb ook wel met hem gevoetbald, ook in de zaal en ook op het veld. Diverse seizoenen.
Oké. Ga ik door naar Sven Klaver. Dat is wat recenter.
Ja. Supersnel altijd, Sven.
Ja, ik vind het meer ook een echte waterdrager.
Ja, maar je kan hem ook wel overal kwijt. Je kan hem voorin of achterin zetten. Door zijn
heel die rechterflank.
Ja.
Ja. Maar Sven, ja, prima voetballer. En naar mijn mening vind ik dat hij te kort in die selectie gevoetbald heeft. Ik ben blij dat Jasper Koppers terug is.
Ja.
Maar ik denk dat Sven Klaver niet zou misstaan, mits hij weer even in training gaat. En dit is een prima tijd nu, met corona. Ik weet niet hoe de conditie bij Sven is.
Nou, ik denk wel, in het, zoals de manier waarop Edo 1 nu speelt onder Frank, dat Sven best wel een grote kans had op een rechtsbackpositie met zijn snelheid.
Ja, toch?
Ja, maar er staat nu ook een snelle, hè?
Klopt, maar ja, dan komt het op andere dingen aan. Maar ik denk dat het best wel is dat gekund.
Ja, denk ik ook.
Goed, hij is er niet, dus we hebben die discussie niet.
Nee, ik heb goed over waterdragers gesproken. Paul Blom.
Ja, Paul Bloof.
Vrij recent.
Van de Sluis.
Ook.
Pablo,
toch?
Iedereen noemde hem altijd Pablo en daarom noemde ik hem altijd Oelem.
Oelem.
Ja, want als je pa en blo van Pablo uit zijn naam haalt, dan blijft er Oelem over. En in die periode dat ik hem zo noemde, toen was Oelem naar de Bundesliga gepromoveerd.
SV Oelem.
Volgens mij zelfs SVV Oelem of zo, Bram. Kan dat?
Ja, SV. Ja. Ik zei SV, maar het is SV, inderdaad.
Ik denk SVV zelfs. Maar goed, daarom noemde ik hem altijd Oelem. Pablo Oelem. Goed. Maakte een wereld goal. We hadden het net al even over Ton Vestering. Maar het bedrijf van Ton was natuurlijk VWE. En in 2007 speelde VWE op het Edo-terrein op de Krom tegen Lucky Ajax. 2 jaar nadat RK Edo tegen Lucky Ajax met 75-jarig jubileum had gespeeld. En dat was eigenlijk als je solliciteerde bij VWE. Dan kwam je in aanmerking om mee te voetballen tegen Lucky Ajax. En Paul die had gesolliciteerd. En Paul die stond dan ook in het elftal en die maakte echt een wereldgoal tegen Lucky Ajax. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk als je daar in zo'n wedstrijd het net weet te vinden.
Vergeet je nooit meer?
Nee.
Nee.
Mooi.
Leuk. Leuk. Kevin Wever is de volgende.
Kevin Wever, ja, nee, dat is geweldig, joh.
Als je het over rechtspoten hebt, dan heb je...
Nou. Ik was een keer in Middelburg, was ik naar dat museum, hè, dat voetbalmuseum met allemaal die shirtjes en die bekers. En daar was ook zo'n snelheidsmeter en ik denk dat ik al 30 was of zo. En dan had je allemaal van die balletjes liggen en dan kon je dan keihard tegen een muur aanschieten en dan kon je dus je snelheid meten. Dus nou, ik schiet, ik weet niet eens hoeveel en al mijn kracht die ik had... legde ik in die bal en die raakt die muur en er komt een bepaalde snelheid uit. Dus ik zet dat online, ik zet dat op Facebook en Kevin reageert en die zegt van, nou Bram, wat was eigenlijk de snelheid? Nou, ik zeg zo en zo en zo. Kevin zegt, Bram, dat schoot ik in de effies. Weet je wel zo.
Ik kan me wel herinneren dat wij vroeger met het eerste moesten verzamelen, zeg maar, voor de uitwedstrijd of thuiswedstrijd bij Edo. Ja, je kwam natuurlijk altijd keurig op tijd. En dan ging je of bij het tweede kijken. En als die niet thuis speelde, dan keek je bij andere elftallen die op dat moment bezig waren. En ik weet wel dat Kevin, ja, voor mij heb je 1 jaar of 2 jaar bij ons in selectie gevoetbald. Maar ja, de meesten kennen hem denk ik van Edo 6.
Ja.
Maar Edo 6 die had het thuis, dat zei ik weet niet eens tegen wie. Maar wij staan daar een beetje te praten en ons voor te bereiden op de wedstrijd die komen gaat. En Kevin als echte rechtspoot, die gaat de corner nemen. Vanaf rechts. Wij staan daar een beetje te houden met elkaar. En Jeroen Plomp is natuurlijk een goede kameraad van Kevin. Hij zegt, Kevin, je krijgt van mij een 50 piek als je hem er 1 keer inschiet. Maar ja, het was een corner voor een rechtspoot op rechts. Nou, Kevin zegt, Jeroen, ik doe het alleen voor 100. Prima, zegt Jeroen, dat is ook goed. Hij draait hem in 1 keer buitenkant rechts, draait hij hem in 1 keer in de verste kruising. We stonden met open mond te praten, te kijken met z'n allen. En Plompie nog het meest van ons allemaal. Maar echt vanaf rechts, met buitenkant rechts, in 1 keer in die verste hoek.
Ja, dat was een
schitterende goal, echt waar. Ja. En dat moet ik nageven, Plompie heeft die 100 piek echt betaald.
Keurig.
Ja. Ja, dat vergeet ik nooit.
Maar Kevin kwam natuurlijk van Always Forward. En die ging met wat vrienden bij Edo in Edo 6 voetballen. Maar op dat moment was zijn vader natuurlijk Matt Wever, de voorzitter van Always Forward. Ja, dat moet je toch ook maar even doen dan.
Ja.
En daarna is hij nog gaan rugbyen in Horen. Een jarige rugby volgens mij. In ieder geval een aantal jaar.
Oké.
En als je Kevin zijn voetbalstijl een beetje wilde weet, dan was altijd wel een beetje aan de ruige kant. Dus wat dat betreft past de rugby toch ook wel een beetje bij Kevin, denk ik.
Dat denk ik ook. Ik wil afsluiten met Jacco Koning. Jacco Koning, oud-notulist van de technische commissie. Dat wil ik ook even benoemen. Maar ook een typische rechtspoot.
Ja.
Goede techniek.
Ja. Zaalvoetbal ook, hè, bij de Kogel. Dan zat die hele tribune zat vol. En dan waren die jongens allemaal aan het spelen. En dan zit er allemaal te kijken.
Ik heb ook 1 jaar met hem op het veld gevoetbald. En dat was met jou ook, Bram, in het Laan- en Buizenteam.
Klopt, ja. Rechtsbuiten.
Jacco Koning. Leuk. Daar wil ik mee eindigen, Jacco. Prima voetballer.
Ja, nee, dat is zonder meer waar. En rest buiten. En ja, dan hebben we er gewoon weer 11 gehad, Jaap. Wat gaat er nu door jou heen?
Ja, ik was er even stil van. Maar ik word ook hier niet genoemd. Dus aan de ene kant denk ik, ja, ik word niet genoemd. Maar aan de andere kant geeft dat toch wel weer hoop voor een andere beste 11 zonder Flippy zelf team.
Nou, ik hou gewoon echt elke keer weer meer rekening mee dat het goed gaat voor mij. Weet je, want rechtspoot, verdediger, nou ja, kan ook een beetje links. Nou ja, goed, we staan er niet bij. Dus de kans dat wij uiteindelijk terechtkomen in het beste team, maar zonder Flippy zelf, is nu weer een aflevering groter geworden. Maar goed, Er zijn er nog een heleboel te gaan, hè, Flip? Want je hebt volgens mij al heel wat nog in voor ons in petto. Dus nou ja, denk ik niet te vroeg juichen.
Als jullie het mij zo moeilijk mogelijk proberen te maken, doordat ik maar 1 keer die ene persoon mag opstellen.
Ja.
Dat is wel een dingetje.
Dat is wel een dingetje, maar ook een uitdaging.
De beste elf. De beste elf. De beste elf. Zonder tippies elf.
Ja, maar pas op. Want ook de eindtune heeft een wijziging ondergaan, een modificatie, want we eindigden natuurlijk met dat geweldige, door Bob Harmsen genoemde Code MB riedeltje. Maar de eindtune is eigenlijk ook van dezelfde componist, dus die ademt dezelfde vibe uit, heeft alleen een toch iets ander ritme verlopen, waardoor het een heel pakkend eindtune is. Dus die starten we dan ook lekker in. Rest mij dan nog aan het einde van deze aflevering natuurlijk wat mensen dank te zeggen. Te beginnen met Muziekschool Ogeland, Familie Rus voor de onvoorwaardelijke gastvrijheid, Annelies Smits natuurlijk ook. Hè. Je kunt haar volgen www.anneliesmits.nl. Annemijn natuurlijk voor de backing vocals van de Flippy Tune. Sponsor Nifra Constructiewerken. We hebben gelukkig weer wat gebruik mogen maken van Nifra voor een paar leuke bruggetjes. En natuurlijk ook Michiel Beemster. We hebben ook het gevoel dat er toch best wel een hoop mensen zijn die onze podcast aan het luisteren zijn geweest. En als je ook van wielrennen houdt, is misschien de podcast van Michiel aan te raden. Die heet Arrière de la Course. Misschien leuk. Carlo Veld natuurlijk voor het artwork. En uiteindelijk iedereen bedankt voor het luisteren naar aflevering 4, dus alweer van de gestampte podcast. Vergeet ons alsjeblieft niet te volgen op Facebook, hè? Want wie weet staan we ook nog eens een keer bij jou voor de deur. En heb je een mooie toevoeging aan deze podcast, kan je mailen naar dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!